Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Ik weet niet hoe het jullie vergaan is, maar ik vond het gisteren best wel een vermoeiende dag.
Nou.
Ik dacht s'avonds aan poepoe, maar dat komt volgens mij ook door die 3 darmalessen op 1 dag. Dat is toch anders dan 1 keer. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het aan mij lag, omdat ik ze gaf. Maar volgens mij was het voor jullie ook best wel... En 14 doxans, ja. En bovendien is de leegte ook best wel een zwaar onderwerp. Het is een ontregelend onderwerp. Het is een, maar gelukkig hebben we dat nu gehad. En gaan we nu spreken over het Bodhisattva-pad. En dat is de positieve kant van de medaille. Dat is niet alleen maar het ontregelende, maar ook een beetje, ja... andere kant daarvan. Want het boeddhistische pad is niet alleen maar over ontregeling en loslaten en door dingen heen prikken en ontnuchterd worden en gedesillusioneerd raken. Er zit een andere kant aan het boeddhistische pad en die is heel erg belangrijk. En je kan zeggen, een van de revoluties van het hele Mahayana boeddhisme is die Prajnaparamita, is dat die leegte, een soort uitzuivering, hè? Maar de andere kant waarin het Mahayana ook een revolutie is, is dat het heel erg belangrijk waarom we dit pad eigenlijk gaan. Dus de andere kant van die revolutie is de Bodhisattva-gelofte. Die 4 geloften die we gisteren ook hebben gereciteerd. En het is eigenlijk een soort, ook weer een soort grotere interpretatie van de 4 edele waarheden. Want de eerste edele waarheid van dukkha, ja, waar je het eerste aan denkt is dukkha, ja, de dukkha in mijn leven. De onbevredigendheid van mijn leven. Dat mijn leven niet lekker loopt. En dan ga je dat na en dan zeg je, ja, dat klopt, dat kan ik zien. En nou, ik heb gesproken over de metafoor van de Boeddha als dokter, als huisarts. Maar ja, dan is het net alsof het mijn huisarts is die mij helpt met mijn kwaaltjes waar ik aan leid. En de Bodhisattva-gelofte zeggen, nee, de eerste edele waarheid, dukkha, wil zeggen, kijk eens om je heen. En je ziet overal dukkha. Je ziet overal dat mensen worstelen. Dat er een tekort is, het menselijk tekort. Mensen doen hun best en vaak komt het niet uit de verf. Mensen lijden, vaak al onterecht. Er is zoveel onrechtvaardigheid. Zoveel dingen die eigenlijk niet kloppen. Waarvan je voelt, dat klopt gewoon niet. Nou, dat is dukkha. Niet alleen maar mijn leven loopt niet zo lekker. Mag het alsjeblieft wat makkelijker? Nee, we leven in een oceaan van dukkha. En hoe meer je gaat kijken, hoe meer je het ziet. Alle wezens, mensen, maar ook dieren, die dukkha, die zit overal in. En in het Mahayana is dat eigenlijk de impuls is om dit pad te gaan. Dat je om je heen kijkt en je ziet zoveel dukkha. En je voelt, wat kan ik doen? Ik zou zo graag iets willen doen, maar ik voel me ook zo machteloos. Het is ook onbegonnen werk als je in zo'n oceaan van dukkha zit. Dat gevoel en die impuls en dat appel dat je kan ervaren... Dat is de Bodhisattva-gelofte. Daar komt die Bodhisattva-gelofte uit voort. Het is een soort respons op dat appel. Het is een soort respons van, ik weet niet goed wat ik daaraan moet doen. Ik sta eigenlijk met lege handen. Ik voel me ook tekortschieten. Geef ik mij daaraan om daar respons op te geven? Hoe? Dat weet ik niet. En zoals we het in de gelofte uitdrukken, alle levende wezens bevrijden. In alle tijden en alle ruimte. En hoe pijloos de oorzaak van lijden ook is... We hebben gisteren gezien, die oorzaak van die dukkha, dat is niet begeerte, maar het is een hele pijloze, diepe, fundamentele onwetendheid. Die verkokering, dat inkaderen, dat verdingelijke, wat we voortdurend doen en wat iedereen doet en waar de hele maatschappij op gebaseerd is. En daarom is er ook zoveel dukkha natuurlijk. Iedereen doet dat en we groeien daarin op en we gaan erin mee en iedereen groeit erin op. Is pijloos, diepe onwetendheid. En de tweede gelofte is hoe pijloos dat ook is, die beloof ik geheel te verwijderen. Dus niet alleen de verkokering in mijzelf, maar ook om mij heen in de situaties waarin ik ben. Om voortdurend me tot het uiterste te geven om die verkokering tegen te gaan. Dat ik in hoe ik ben misschien andere mensen een beetje aanmoedig om die verkokering te laten vallen. Dat ze voelen bij mij, hoeven ze niet zo verkoker te zijn, want hoeven ze niet zo bang te zijn. Het een beetje gaan stromen. En hoe talloos de poortloze poorten ook zijn, wat er ook nodig is om dat te bereiken, welke praktijk ik ook moet doen of wat er ook van me gevraagd wordt, ik beloof die binnen te gaan. Als je zo'n gelofte doet, dan, en je denkt van ja, maar hoe krijg ik nou gestalte? Maak je geen zorgen, want het leven brengt je vanzelf allerlei poorten, uitnodigingen, mogelijkheden waar je doorheen kan gaan. Onmogelijke situaties, dilemma's, pijnlijke situaties, moeilijke situaties, mensen die je nodig hebben, situaties die je nodig hebben. Maak je geen zorgen, dat komt vanzelf in overvloed op je af. Soms lijkt het wel als je zo'n gelofte echt doet, dat ze nog meer op je afkomen. Alsof het leven erop heeft zitten wachten. En denk van, oké, nou kan hij. En dan hup. En hoe eindeloos de Boeddha-weg ook is, ik ga er van de belichaming aan. Want als je het zo bekijkt, dan is ons pad niet een pad naar nirwana, naar verlichting, maar een Boeddha-weg. Boeddha te worden, of eigenlijk moet ik zeggen, om Boeddhaschap te realiseren. Want Boeddha worden, dat klinkt weer alsof je er wat bij moet krijgen. Maar om de Boeddha in ons te laten stralen en schijnen, dat die inderdaad ook een werkzaamheid heeft, een werking heeft. En dan wordt het opeens een eindeloos pad. Dus pad naar verlichting, uit het oude boeddhisme, de vier stadia van verlichting, uiteindelijk de arhat, degene die niet meer herboren wordt. Nou, dat is al een ontzagwekkend pad. Maar we lezen in de oude geschriften dat mensen dat in één leven kunnen bereiken. De Boeddha geeft toespraken en dan doorlopen mensen die vier stadia van verlichting. En Shariputra was een arhat en anderen waren arhats. Dus dat is nog te doen. Maar die Boeddha-weg, als het erom gaat om die oneindige oceaan van dukkha om je heen, om dat te transformeren, als je je daarvoor inzet, nou dat is een eindeloze weg. Kan je niet in één leven even behapstukken. Dus dat timeframe wordt eigenlijk meteen oneindig. Het is niet van nou 1, misschien 2, 3 levens. Nee, dit is een oneindig aantal levens waar je je aan committeert. Dus dat is wel even wat anders. In deze optiek, als je hiervan uitgaat, dan is nirvana eigenlijk een tussenstop.
Er is ook,
nou, er is een heel mooi verhaal uit de Lotus Sutra. Waarin de Boeddha een parabel vertelt van een reisleider met een groep mensen. En die zijn op weg. En iedereen begint te morren van we zijn zo moe en zijn we er al. En dat die reisleider dan een soort magische stad tevoorschijn tovert. En zegt kijk daar gaan we naartoe. En iedereen gaat daar naartoe en slaapt en eet en drinkt en is uitgerust. En dan de volgende ochtend zegt de reisleider oké mensen en nu gaan we weer verder. Want dit was even nodig om weer in goede spirits te komen. En weer te recupereren. Het was maar eigenlijk een tussenstop. En dat zegt de Boeddha in de Lotus Sutra tegen al die arhats die nirwana hadden bereikt. Andere woorden, jullie nirwana, waarvan je dacht, nou dat is het. Het is maar een tussenstop op de weg naar boeddhaschap. Dus je moet oppassen dat je daar niet in. En daarom zijn er ook sommige teksten in het Mahayana die waarschuwen dat je in je meditatie moet oppassen dat je niet per ongeluk het nirwana intuimt. Want dan kan je niet meer verder. Dus dan moet je net even stoppen aan de rand van de afgrond en niet dat laatste dipje doen, want dan... Ja, dan ben je te laat, dan ben je over de rand, dan ben je in nirwana, dat kan niet. Hè? Dan kan je je bodhisattva-schap niet meer uitoefenen. Dus het is wel hilarisch om dat zo te lezen. Hè? Dus het is een andere visie. Het is echt een andere manier van denken. En het is interessant dat wij in het Westen, ook zen-beoefenaars eigenlijk, toch heel sterk dat nirwana-model overnemen. Hè? En iedereen die over boeddhisme leest, die weet van ja, boeddhisten streven naar nirwana. Nou, sommige boeddhisten niet dus. Namelijk Mahayana-boeddhisten. Dat is eigenlijk een hele veelomvattende verandering in je manier van denken en in je visie op dit pad. Ja, maar sterker nog, zou ik zeggen, het Koninkrijk der Hemelen is reeds. Dus ik zou eerder het Thomas-evangelie daarin, dat is eigenlijk het meest boeddhistische evangelie. Het Koninkrijk der Hemelen is reeds in u, het is er al. Alleen je moet het in je tot bloei laten komen. Je moet het verwezenlijken, je moet het tastbaar maken. Make it so, hè, zegt Bart. Hè. Je moet het actualiseren.
Een klein zenverhaaltje van een ervende zenmeester vraagt, waar gaat u naartoe als u overleden bent? En dan zegt, maar ja, maar je bent toch een zenmeester, dat kan toch helemaal niet? Dan zegt iemand anders al die mensen bevrijden.
Dus het is een andere visie. Hè, en ik had het gisteren over die bodhicitta, hè, over die passie voor bevrijding. Maar dit is eigenlijk niet een passie voor mijn bevrijding. Dat is niet een passie voor nirwana eigenlijk. Het is iets dat gaat mee trillen in ons, dat gaat mee resoneren. Om een respons te geven op die zee van dukkha die we om ons heen zien en in onszelf en om onszelf heen. En dan realiseren we, Gisteravond dacht ik, ik ben back af. Maar waarschijnlijk is iedereen back af. Dat is niet omdat ik nou toevallig... Nee, iedereen. Dus dat is iets universeels.
Boven, beneden, werkelijk open voor iemand die wederzijdsheid, dat je ergens denkt verdwaald te zijn.
Maar wat betekent redden? Want waarom ging die zenmeester naar de hel? Ging je daar naartoe om
voor
ze dan...
Voor zichzelf hopelijk toch ook.
Oh, op die manier bedoel je het? Niet dat hij dacht van, nou, ik ga als meester wel eventjes die arme verdoolde zielen...
Nee, dat je nooit bevrijd bent, omdat je de hel ook nodig hebt, denk ik. Dan zit het in de individualiteit.
Maar ja, dat redden, dat bevrijden van alle levende wezens, dat is eigenlijk is dat solidair zijn met alle levende wezens. Dus die zenmeester ging naar de hel om solidair te zijn met die wezens.
Ja, maar dat vind ik nog een soort...
Maar niet per se omdat hij erboven stond. Want die hel zit ook in mij.
Ja, precies, want solidair is ook nog iets super.
Maar nu even, alle levende wezens redden of alle levende wezens bevrijden, betekent niet alle levende wezens helpen. Want dat woordje helpen, dat suggereert die ongelijkheid. Maar ik kan niemand anders helpen. Dat is de ultieme arrogantie om te denken, ik ga wel even. En dat is precies ons westerse idee van... Zo wordt soms ook de bodhisattva gelofte. Dat is als een soort helpen, als een soort padvinderachtig gelofte. Van goede daden doen of wezens helpen. Maar
nee,
het is
als
niet
ik
helpen.
Iets van, ik ben therapeut.
Ja, aan de VU leiden wij boeddhistische geestelijke verzorgers op. En een van de dingen die je ze natuurlijk moet leren is afleren om... Ik wil mensen gaan helpen. Succes ermee, maar dat is niet alle levende wezens bevrijden. Je moet juist iedere idee van helpen loslaten. Want wat betekent het om alle levende wezens te bevrijden? Dat is toch helemaal niet zo makkelijk? Nou ja, dat is een begin. Het terugnemen van alle projecties. Maar eigenlijk, als je het heel strikt neemt, dan zijn andere levende wezens ook een projectie. Dus als ik denk van, daar zijn die andere levende wezens, ik ga ze bevrijden. Dat is al een projectie. Dus het terugnemen van die projectie, dat is alle levende wezens bevrijden. Er zijn geen levende wezens. Daarom dat Red Pine die houdt op die uitspraak, uit de Diamantsutra, alle levende wezens bevrijden, betekent je realiseren dat er helemaal geen andere levende wezens zijn. Dat is alle levende wezens bevrijden. Er zijn geen andere levende wezens. En zolang je gevangen zit in die dualiteit van ik en de andere levende wezens, dat is ook weer een hele westerse manier van denken, en ik ga als een activist aan de slag om die wezens te bevrijden, dan bevestig je jezelf in die projectie. Maar je bevestigt die anderen ook in hun projectie. Want die worden dan opeens slachtoffer dat hulp nodig heeft. En die worden patiënt. En die worden, dus het gaat juist om het doorbreken daarvan. Dus het is eigenlijk een hele subtiele...
Ja, van de Boeddha als hij de ochtendster ziet.
Ja, omdat er is geen onderscheid tussen mij en alle andere levende mensen. Dus het is niet zo dat die één voor één dan bevrijd gaan worden. En die al wel, en die nog niet, en die al bijna... Dat is precies dat verkokende denken, dat verdingelijke denken, dat we moeten loslaten. Dus die gelofte om alle levende wezens te bevrijden, die doet de bodhisattva vanuit het verblijven in Prajnaparamita. En vanuit het verblijven in Prajnaparamita ziet de wereld er heel anders uit. Vanuit Prajnaparamita zijn er geen andere levende wezens. Dat is meer vanuit conventionele wijsheid, dat eerste niveau van wijsheid. En dan zeg je, nou, ik ben hier en die andere mensen zijn daar en die hebben hulp nodig en ik ga me inzetten om ze te helpen of bij te staan. Nou, hoe goed of nobel dat ook is, dat is ook heel... Vanuit Prajnaparamita ziet het er heel anders uit. Omdat het gaat om het afleggen van die gelofte. Dus het afleggen van die gelofte, dat is een daad, een handeling, dat wordt vaak onderschat. Ik weet, sommige zendengroepen die willen niet de bodhisattva-gelofte reciteren. Nou, te religieus of te... Maar het heeft een enorme impact als je dat reciteert. Het doet echt iets met je. En dat komt omdat je gehoor geeft aan dat appel. En eigenlijk is het zo dat die gelofte, die toewijding van het bevrijden van alle levende wezens... Het is niet zo dat ik nou zeg, dat ga ik doen. Maar dat hangt eigenlijk al in de lucht. En door dat uit te spreken verbind je je met die energie. Dus eigenlijk verbind je je met bodhisattva-energie, zou je kunnen zeggen. Wek je bodhicitta, die kosmische resonantie waar ik het over had. Dus het uitspreken daarvan, dat is echt, dat moet je niet onderschatten. Het doet echt iets met je. Omdat het niet een soort bewust voornemen is, een soort goede voornemens. Maar het is ook een onbewuste instemming met, een soort je toewenden tot, je toevlucht nemen tot.
Ik heb jarenlang, ik zat vaak belofte gezegd, iedere meditatie, een soort dingetje wat je dan hoorde zeggen. Ik verbond daar helemaal niets aan, een mokerslag binnenkomen.
Ja.
Kan je wel Amitabha?
Ja, je kunt Kwajin of Avalokiteshvara, die kun je aanroepen en die kun je vragen om hulp.
En dan zij of hij bepaalt dan of ze jou kan helpen, toch?
Ja, precies.
Als een kind een oude man of een demon. Of
ja, dus we hoeven het ook niet alleen te doen. Hè? Dus dat is ook weer iets anders. Kijk, wij denken, als ik die Bodhisattva-gelofte afleg, dan laat ik me als een soort atlas een enorme last op mijn schouders. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, als ik die gelofte doe, dan doe ik mee met het hele koor van bodhisattva's eigenlijk overal in alle tijden en alle ruimte die bezig zijn met alle levende wezens te bevrijden. En ik doe dan mee.
Maar betekent en dus tegelijkertijd ook mijn eigen zuster?
Door anderen te bevrijden, bevrijd ik mijzelf. Okay. Door mijzelf te bevrijden, bevrijd ik anderen. Ja. Dus dat onderscheid is al de eerste projectie. Dat onderscheid is al het verkokerde denken. Precies zoals ik gisteren zei, ik ga ook niet mijn wijsvinger proberen te bevrijden of mijn pink te proberen te bevrijden, want het is deel van een groter lichaam. Zo ben ik ook deel van een groter lichaam, namelijk alle wezens in alle tijden en alle ruimte zijn één groot lichaam eigenlijk. Dus dat gehoor geven aan die oproep, aan het appel, wat je in jezelf kunt ervaren, daarmee verbind je je met het hele lichaam.
Ja, dus er is eigenlijk ook dan geen hiërarchie. Ik denk dan weer ook aan die laatste college met het zuivere land. Het is met paradijs, met Amitabha. Dat is dan de grootste, de mooiste.
Was volgt ook de opleiding aan de VU.
Ja.
Dus hij heeft nog meer te verstouwen. Dat hij allerlei informatie met elkaar moet combineren en plaatsen. Ja. En
maar we zijn dan, ik kan niet begrijpen, is het nou zeg maar, Amitabha is dan zeg maar de grootste. Of is dat, zijn we dan allemaal gelijk, omdat we dan geen onderscheid hebben? Omdat als je zuiver land bent, dan begrijp je ook de dharma veel directer, toch? Omdat je in de utopia zit. Je zit in de perfecte wereld.
Nou, dat is een hele goede vraag, want dat geeft mij de gelegenheid om meer over het bodhisattva-pad te vertellen. Want oké, je doet die gelofte en je verbindt je daarmee, hè, bodhicitta. Maar wat dan? Nou, in het Mahayana wordt gezegd, dan ga je het bodhisattva. En zoals we eerder ook al zeiden, het is wel degelijk doelgericht. Er bestaat zoiets als een bodhisattva-pad. Dat is niet het pad naar nirvana, het pad naar de arhat, maar dat is het pad naar boeddhaschap. En zoals ik al zei, dat duurt eindeloos lang. Vele levens. En in het Mahayana zijn er 10 stadia in dat bodhisattva-pad. Dus je begint als huistuin en keuken bodhisattva. Maar als je ontwikkelt in dat bodhisattva-pad, dan ga je dat ook steeds meer manifesteren. Dus er is wel degelijk in die zin een soort gradatie. Je hebt bodhisattva's die verder op het bodhisattva-pad zijn en bodhisattva's die minder ver op het bodhisattva-pad zijn.
Voor verschillende levens door kan dat ook in één leven.
Verschillende levens. Dus dat bodhisattva-pad is oneindig lang. Dus je kunt in dit leven misschien wel aardig wat vooruitgang boeken. Nee, dat is niet de 10 plaatjes van de os. Dus die 10 stadia van het bodhisattva-pad is gewoon een andere behulpzame indeling. Ja, puur een soort categorisering. Om het een beetje overzicht te geven. Maar het bijzondere daarvan is, de eerste 6 stadia van dat bodhisattva-pad doorloop je in levens. Maar vanaf dat moment ben je eigenlijk zo ver gevorderd. Ben je zo goed onderweg. Vanaf stadium 7... dat je niet meer als mens reïncarneert, maar als deva. Dus in een van die hemelse, dus meer gevorderde bodhisattva's, dat zijn hemelse wezens. Die leven in die hemelse werelden, die er ook zijn. Dus je kunt het ook metaforisch opvatten. Dat staat je helemaal vrij om dat op te vatten hoe je wil. Ik zeg alleen maar in Azië, in het Mahayana boeddhisme, wordt dat echt kosmologisch opgevat. Dus ja, zoals ik gisteren sprak over de moeder van de Boeddha die als hemels wezen werd herboren. Vanuit het Aziatische boeddhisme bestaat dit wereldstelsel uit 6 werelden. De wereld van de mensen, de dieren, de hongerige geesten, de hellen en dan de lagere goden en de hogere goden. Dus 6 werelden, van 2 soorten hemelen, 2 soorten hellen, de dieren en de mensen. Dan kan je zeggen, ik geloof dat, of je kan zeggen nee. Die hellen, dat zijn toestanden van geest. Mensen die in de hel zijn, die zitten in de hel. Hè? Dat is ook goed. Dus je hoeft het niet letterlijk te nemen, maar in de geschriften in Azië wordt het beschreven als gewoon werelden. Nee, maar dat verandert dus eigenlijk, want vanuit het Bodhisattva-ideaal, dus in het Mahayana, wordt er gezegd, wacht even, maar je kunt als deva ook heel veel goeds doen. Als je die bodhicitta hebt. Kijk, het probleem is, als deva, als hemels wezen, is het moeilijker om bodhicitta te genereren, omdat je het zo goed hebt. Maar ja, iemand die een sterke bodhicitta heeft, die passie heeft om wezens te bevrijden, als die als gevolg daarvan als deva wordt herboren, dan zal die doorgaan met alle levende wezens bevrijden. Maar vanuit de hemel. Dus dat zijn ja, verder gevorderde bodhisattva's. En wij zijn allemaal minder ver gevorderde bodhisattva's. In die zin is er een hiërarchie. Ja. Maar we doen allemaal samen. Dus je kunt die verder gevorderde bodhisattva's om hulp roepen. Want we zijn tenslotte allemaal bodhisattva's. De ene bodhisattva helpt de andere bodhisattva. We doen het samen. Dus vandaar dat je in het Mahayana kunt roepen om hulp aan Kuan Yin bijvoorbeeld, maar ook andere bodhisattvas, hè? Manjushri, Maitreya. In het Mahayana zijn die hemelse wezens er. Ja, dat zijn eigenlijk een soort oudere broers en zusters, zeg maar. Dat zijn mede bodhisattvas. En we hoeven het niet alleen te doen. Dus alle levende wezens bevrijden doe je niet alleen. Dat zou ook al heel erg tegenstrijdig zijn, alsof ik dan zo bijzonder ben. Nee. Ja, we nemen als het ware dienst in het leger van bodhisattva's. En dan zijn we gewoon soldaat met alle andere soldaten. Het woord soldaat is misschien een metafoor die minder aanspreekt. Maar hoewel Red Pine die zegt dat ook, het woordje bodhisattva betekent wezen van bevrijden. Maar het kan ook worden vertaald als strijder voor bevrijding. Dus het zit er wel degelijk in. Je vecht voor iets wat heel belangrijk is. Maar dat doen we niet alleen. Dus onze beoefening is ook geen solitaire beoefening. En daarom dat Dogen zegt, als je op het kussen zit, zitten alle boeddha's en bodhisattva's met je mee. Dus als wij hier ook met elkaar zitten, ten eerste zitten we met elkaar. En beoefenen we met elkaar. Dus wat er in deze zendo gebeurt, is iets collectiefs. We zijn gewend om dat individueel te interpreteren. Ik zit hier en mijn beoefening gaat vandaag wel goed en gisteren niet goed. Maar eigenlijk participeren we allemaal in iets dat tussen ons plaatsvindt. En hebben we allemaal ook een soort antennetje waarmee we oppikken wat er gebeurt. Daarom ook dat ik dacht van ja, als ik moe ben, dan hangt die moeheid ook in de lucht. Want waarom zou ik zo bijzonder zijn dat mijn ervaring heel anders is dan die van anderen? En sterker nog, als je sessie doet, vooral als je het wat langer doet, dan kun je het ook soms gaan ervaren. Dat die grenzen tussen mensen wegvallen. Dat het niet meer mijn beoefening is, maar dat je als groep gaat zitten en gaat lopen en gaat eten. En dat het niet meer is, ik doe dit of ik doe dat, maar je stroomt mee met iets dat gaande is.
Het zit ook in het woord sashin. Sashin is het samenbrengen van de harten.
Samenbrengen van de harten, ja.
Van de?
Harten.
Van de harten.
Ja. Dus er gebeurt ook iets, een soort vervloeiing, wat je ook... Dat is ook het waardevolle van samenkomen. En het is toch anders dan in je eentje thuis op je kamertje zitten. Want dan doe je toch in je eentje. En dat is ook heel westers, hè? Onze geïndividualiseerde maatschappij. Maar beoefening doe je samen. Het is collectief.
Ja.
Nee, maar dat ben je ook niet. Alleen het lijkt, het is makkelijker om dat daarin te geloven. En hier op een sessie kun je meer gaan ervaren dat je niet alleen bent. En dat kan helpen. Oh ja, dat is waar ook. En dan ga je zo meteen thuis op je kamertje ook niet meer denken dat je alleen bent. Omdat je weet dat het niet zo is. Dus wij kunnen misschien die boeddha's en bodhisattva's die met ons mee zitten niet zien of horen of ervaren. Maar ze zijn er wel. En of je dat nou vertaalt met energieën, hè, of dat maakt eigenlijk helemaal geen verschil. Want of het nou deva's zijn of engelen of energieën of archetypen of aspecten van de werkelijkheid of van het collectieve onbewuste. Hoe je het ook noemt, ja, daar gaat het niet om. Hè. Het gaat om die ervaringswaarheid van we doen het niet alleen. Hè. We zijn niet solitair bezig.
Zo begin je het ook als ritueel.
Nou, ja. Dus dat is al... Dus aan de ene kant is het bodhisattva pad wordt oneindig lang. Aan de andere kant doe je het niet alleen, maar doe je het samen met anderen. En ten derde gaat het bodhisattva-pad dus niet over het bereiken van nirvana. We hebben ook net gereciteerd in de Heart Sutra. De bodhisattva is vrij van bereiken en niet bereiken. Daarom is die bodhicitta zo belangrijk. Want je wijdt je aan iets waarmee je niks bereikt. Maar waarbij wel die zee van dukkha wordt getransformeerd. En daar participeer je in. Maar dan wordt het ook weer heel lastig om nou precies te zien wat nou precies jouw bijdrage daarin is. Ja, omdat je misschien een flesje in de oceaan leeggiet. Kan je niet zeggen, kijk, dat was mijn flesje. En kijk, dat water uit mijn flesje heeft toch maar mooi eventjes... Nee. Dus het is in die zin een soort ondankbare taak. Omdat je niet de directe bevrediging krijgt van, kijk, dat heb ik toch maar mooi even gedaan. En aan de andere kant doen we het ook niet alleen. En ben je samen aan het beoefenen. De Boeddha's en de Bodhisattva. En die kun je ook aanroepen en vragen om hulp. Ja, dat kan. Dat kan, maar alle levende wezens bevrijden, daar hoor ik zelf ook al bij. Het gelooft dus niet, ik beloof alle andere levende wezens te bevrijden. Het is inclusief mijzelf. Hè? Maar die bevrijding bestaat er juist in dat onderscheid tussen mijzelf en die anderen niet meer ter zake doet. Het is een projectie en die valt weg. Dus dan is het geen vraag meer, ja, bevrijd ik hun nou of bevrijden zij mij? Ja, je zwemt allebei in die oceaan. En... Ja, precies. Nou, dat is wat...
Ja.
Ja. Ja. Letterlijke vertaling van de Bodhisattva-verlossing uit het Chinees is ook oneindig de levende wezens bevrijd.
Er staat helemaal geen ik beloof ze te bevrijden. Dat is helemaal niet zo. Dat vertalen wij. Omdat, ja. Maar dat staat er niet. Er staat eigenlijk, er is sprake van het bevrijden van alle levens. Dat is gaande, dat proces.
Ja, komt eigenlijk. Ja. Realiseer ik mij nu.
Daar heb ik mijn oratie over geschreven, ja. over dit. Daar staan nog een aantal andere vertalingen in, ja. Maar dat reciteert wat moeilijker. Wat? Over de Chinese vertaling van de Bodhisattva-gelofte en dat het ik beloof er helemaal niet in staat. Maar ja, het reciteert wat lastig. Hè? Er is sprake van het bevrijden van alle levende wezens.
Meteen opgenomen.
Je kunt ook... Als het oproep bevrijdt alle levende wezens, dan is het al wat onpersoonlijker. Hè?
Ja.
Voorwaarts. Nou, laten we kijken naar de tekst van de Heart Sutra. Ja, natuurlijk. Voel je vrij om te gaan en weer terug te komen wanneer je wilt. Geen probleem. Gedragen door de wijsheid voorbij alle wijsheid.
Welke regel is dat hier?
Dit is het vijfde couplet van de Nederlandse vertaling. En zometeen lees ik de Engelse vertaling. Ik lees eerst even de Nederlandse.
Okay.
Gedragen door de wijsheid voorbij alle wijsheid. Verblijft de bodhisattva waar geen grens bestaat. Vrij van grenzen kent de bodhisattva ook geen angst. Maakt al het valse ongedaan. En bereikt zo het verwijlen in nirvana. Door in wijsheid voorbij alle wijsheid te verblijven, hebben al degenen die ontwaakt zijn, doorheen alle tijden, allen die ontwaakt zijn in verleden, toekomst, heden, de hoogste verlichting volkomen ervaren. En nu de Engelse vertaling. Therefore, Shariputra, without attainment, dus werd pijn herhaald dat nog even, without attainment, dat het er niet om gaat om iets te bereiken. Bodhisattvas take refuge in Prajnaparamita. Dat vind ik een mooie vertaling. Dus bodhisattvas nemen toevlucht tot Prajnaparamita. Nou, we kennen het nemen van toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Maar bodhisattvas, die nemen hun toevlucht tot Prajnaparamita. Dus als wij zitten... Dat heb ik al een paar keer proberen te zeggen. Dan zitten wij en dan nemen wij onze toevlucht tot Prajnaparamita. Dat is wat wij doen. Dat is de enige meditatie-instructie. Neem je toevlucht tot Prajnaparamita. Ga bij Prajnaparamita op schoot zitten. Of ga bij Prajnaparamita in de schoot zitten. Omdat we eigenlijk door te gaan zitten in de baarmoeder van Prajnaparamita gaan zitten waar wij worden klaargestoomd tot Boeddha's. Het enige wat we elke keer hoeven te doen, in die baarmoeder van Prajnaparamita gaan zitten. En we worden klaargestoomd tot Boeddha's. Ongeacht wat er verder in ons hoofd gebeurt, wat we denken, wat we voelen, wat we belangrijk vinden. Dat doet allemaal niet ter zake. Maakt niet uit. We zitten en we nemen keer op keer onze toevlucht tot Prajnaparamita. Alles wat je nog meer eraan toevoegt is eigenlijk te veel. Dus we proberen niet in het hier en nu te zijn. We proberen niet iets te volgen of ergens aan te denken of juist niet aan te denken. Of iets te ervaren of juist niet te ervaren. We nemen onze toevlucht tot Prajnaparamita. En dat is een beweging van het hart. Daarom is het belangrijk om te zitten vanuit je hart. Vanuit een soort mentale inspanning om het goed te doen of zo. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Je zit in overgave. Je zit in toewijding, toevlucht tot Prajnaparamita. Dat is de beoefening van bodhisattvas. Dus bodhisattvas take refuge in Prajnaparamita and live without walls of the mind. Dat vind ik ook een mooie vertaling. Hè? Zonder muren van de geest. Dus in het Nederlands verblijft de bodhisattvas waar geen grens bestaat. Without walls of the mind. Dus die muren, dat is natuurlijk precies die verkokering en die we voortdurend zelf opwerpen. Waardoor er allerlei muren en obstakels in onze beleving ontstaan. En de oplossing is niet om te proberen die muren af te breken. Of tegen de muren aan te gaan lopen. Nee, de oplossing is om te verblijven zonder muren van de geest. Als je met die muren aan de slag gaat, dan is het hopeloos. Dat is eindeloos. Dan worden ze alleen maar bevestigd in hun bestaan, die muren. En dan ga je binnen die koker ga je dan tegen de randen aanbotsen. Of worstelen. Of steeds weer opnieuw verblijven zonder muren van de geest. En hoe doe je dat? Ja, daar is geen strategie voor. Want strategieën komen weer van die muren en die verkokering. Dus als je zoekt naar een strategie, hoe je er is geen strategie, je moet het gewoon doen. Keer op keer op keer opnieuw. Er is geen trucje. Het is niet dat je dat kan leren en dat je dat vervolgens kan toepassen. Je doet het keer op keer op keer opnieuw. Dat is de beoefening van bodhisattva. En niet alleen in het zitten, maar ook, mensen zeggen, hoe doe ik het dan in mijn dagelijks leven? Nou, je leeft zonder muren van de geest. Hij zegt, hoe doe ik het dan? Ja, dat zijn weer die muren die die vraag doen stellen. Dus dat is niet de goede vraag. Je doet het keer op keer op keer opnieuw. En als je merkt dat je tussen de muren zit, dan leef je zonder muren van de geest. En als je dan merkt dat je weer in de muren zit, dan leef je weer zonder muren van de geest. Dus er is geen strategie om daaraan te gaan werken, of dat te gaan doen. Je moet het steeds weer opnieuw gewoon doen. En daarom is je toevlucht tot Prajnaparamita zo belangrijk. Want ja, op eigen houtje lukt dat nooit natuurlijk. Prajnaparamita die doet dat voor je. Daarom dat het ook zo belangrijk is om hulp te vragen. Toen ik gisteravond zo bek af was, vroeg ik ook. Ik kwam je in om hulp. Ja, ik trek dit zelf niet. Dat kan niet. Je kwam je in om hulp. Of een paracetamolletje, maar het is niet.
Kwam je in gedaante van een paracetamolletje?
Nou, je hebt verschillende soorten moeheid. En er is een soort energetische moeheid die komt omdat er zoveel gaande is. En dat bestrijd je niet echt met een paracetamolletje. Want het gaat veel dieper. Het is een soort leeg zijn of zo. Dus je hebt geen behoefte aan paracetamol, maar je hebt behoefte aan die verbinding, aan het gevuld zijn. En dat, als je Kuan Yin, kan dat weer gaan stromen. En paracetamol is als je hoofdpijn hebt. Dat de Kuan Yin bid gaat en je hebt hoofdpijn, dan gaat de hoofdpijn niet per se over. Maar er gebeurt wel iets anders. Dus dat zijn verschillende dingen, verschillende symptomen, zullen we maar zeggen.
Dan zie je
een
Kuan Yin in de hoofdpijn.
Kijk, nou. Without walls of the mind, and thus without fears, they see through delusions and finally nirvana. Dus hier heeft werd bij een andere vertaling, want in Nederlands is het en bereikt zo het verwijlen in nirvana. En werd pijn zegt, ja maar wacht even, nirvana hadden we toch net afgeschaft. Dus hoe kan je nou het nirvana bereiken? Dus dat moet een schrijffout zijn. Dus hij heeft daar een andere vertaling. Dat je juist het idee van nirvana achterlaat. Wat het echt betekent, wie zal het zeggen? De geleerden zijn het er niet over eens. Maar ik vind het van Wetpijn wel mooi. All Buddha's past, present and future also take refuge in Prajnaparamita. Opnieuw, we zijn niet alleen. Alle Buddha's zijn daar waar wij onze toevlucht in nemen. And realized unexcelled perfect enlightenment. Dus als je verblijft zonder die muren van de geest, als je verblijft waar er geen grens bestaat, dan ben je dus ook niet bezig met hoe lang duurt het nog, hoe ver ben ik al, hoeveel levens gaat dit nog duren? Eigenlijk vallen tijd en ruimte dan weg. Eigenlijk is tijd niet langer een issue. Het is alleen maar eigenlijk dit moment. En het volgende moment. En weer het volgende moment.
Ja, want de oneindige kunnen we ook helemaal niet vatten.
Nee, precies. Dat is ook niet dus te bevatten.
Dat weet je het over hebben, maar dan ja. Weet je toch helemaal niet waar je het over hebt.
Nee, eigenlijk. Precies. Dus in die zin, ja, aan de ene kant kan je zeggen, ja, het is het pad, het bodhisattva-pad. Maar aan de andere kant wordt dat idee van pad zo opgerekt dat het eigenlijk onzinnig is om over een pad te spreken. Omdat het zo oneindig is en zo eindeloos. Dat is niet te bevatten. Dus dan doet het er ook niet toe. Dus deel van die bodhisattva-gelofte is, het doet er niet toe hoe lang het duurt, hoe ver ik moet gaan, wat er voor nodig is. Ik geef me daaraan. Ja, misschien is richting dan een beter woord, hè? Dan, ja, je gaat een richting. Maar zelfs het woord richting suggereert dat je een bepaalde kant op moet. Terwijl, ook dat weet je niet. Het is ook eigenlijk richtingloos. Het ziet er misschien wel stuurloos uit. Want je laat eigenlijk iedere houvast los. Je laat ook iedere bestemming los. Ja, waar moet je dan naartoe? Moet je links of rechts? Als bodhisattva laat je dat eigenlijk door de situatie dicteren. Dus je hebt zelf geen vooropgezet doel van dit is waar ik wil uitkomen. Je bent bereid om iedere bestemming te accepteren. Dus eigenlijk als je dat heel serieus binnenlaat, dan is je leven niet langer van jou. Je bent niet de kapitein op je eigen schip. Je laat het roer los en je laat de omstandigheden, je laat het leven bepalen ja, waar jij wordt neergezet als bodhisattva. Waar je nodig bent.
Geldt dat voor iedereen altijd, maar alleen we maken onszelf een illusie dat het niet zo is.
Maar als bodhisattva stem je daar bewust mee in. Dus dat is iets enorms hoor, dat moet je niet onderschatten. Als je daar bewust ja tegen zegt, dat is iets heel groots eigenlijk. Dat is eigenlijk, doe met mij wat u wilt. Waarbij die u dan eventjes niet ingevuld wordt. Hè? Maar je zegt tegen het leven, doe met mij wat je wil. Zet me neer waar ik nodig ben. Maak gebruik van mij. Maar hoe dat eruit ziet en hoe dat in de vorm komt, daar hebben we eigenlijk weinig zeggenschap over. Natuurlijk moeten we voortdurend beslissingen nemen en keuzes maken. En dat doen we. Nou, op basis van overwegen en intuïtie en gevoel en al die dingen. Dus, maar eigenlijk komt het door ons heen. Eigenlijk gehoorzamen wij. Dus eigenlijk is het bodhisattvaschap een leven in gehoorzaamheid. Maar vraag niet gehoorzaam aan wie? Aan het leven. De boeddha's en bodhisattvas.
Heel jong ook al gevoeld dat ik de dingen die ik nu doe, heel erg past en dat ik al heel jong was, daar interesse in had. Niet weten nu dat ik hier zou zitten en wil doen.
Nou ja, dat hangt er weer vanaf of je wel of niet in de vorige levens gelooft. Maar als je daar wel in gelooft, dan is dat wel een mogelijke verklaring. Dat jij hier als bodhisattva, dit is niet je eerste leven als bodhisattva. Waarschijnlijk voor geen van ons allen. Dus het feit überhaupt dat je het in je hoofd houdt om naar een plek als dit te komen en iets als dit te doen. Terwijl de meeste mensen denken van nou, ik weet wel leukere dingen om te doen met mijn weekend. Dat is al een teken van dat er al iets gaande is. Dat komt niet uit het niets. Waarom ben je in boeddhisme geïnteresseerd? Waarom raakt dat je? Terwijl het andere mensen denken, nou, ja, dan maar niet voor mij. Hoe komt dat? Hè? Dus dat is één manier om dat te begrijpen. Tegelijkertijd doet het er niet toe. Ten eerste kan je het nooit weten. En ten tweede, het gaat niet om tijd. Ja, nee, dat kan zijn dat je inderdaad als je dit pad gaat, dat je gaandeweg een soort bevestiging ervaart of voelt. Van ja, dit klopt. Dit is echt iets wat van binnen, wat al langer leefde. Maar waar ik nu echt gehoor aan geef. En wat er altijd eigenlijk al was. En hoe vaker je bewust ja zegt, hoe vaker dat kan gebeuren. Dus echt onderschat niet wat de kracht is van dat bewust ja zeggen. En tegelijkertijd door in zazen te zitten, zeggen we onbewust ja. Dus het is op alle niveaus, bewust, onbewust, op alle niveaus van ons wezen, verbinden we ons met dat bodhisattvaschap, met die gelofte. Met ja, die opdracht, met dat voornemen.
Als het een religie is.
Je gehoorzaamt aan wat je zelf ten diepste van binnen voelt, dat klopt. Uiteindelijk is dat waar je aan gehoorzaamt.
Dat is eigenlijk in vergelijking, ook heel bijzonder.
Je hebt het ook in andere religies. Ik denk bij Meister Eckhart vind je precies hetzelfde. En bij Rumi vind je precies hetzelfde. He, dus het is overal. En het, mij helpt het ook vanuit het boeddhisme om het juist meer te gaan herkennen in andere religies. Want ik dacht in het begin ook van ja, God, in christendom heb je dat niet. Maar ja, het is er wel. En vergeet niet hoor, je hebt ook boeddhistische instituten. Dus het is overal. He, dus het soort boeddhisme dat wij hier beoefenen is heel anders dan wat er in China wordt beoefend. Dus vergis je niet institutionalisering en verstarring of alles, dat heb je overal. Ik geloof helemaal niet dat het boeddhisme nou zo uniek is of beter is. Maar het komt op onze weg. Het voedt ons op een bepaalde manier. En blijkbaar lukt het niet meer om de voeding uit andere religies te krijgen. Dat is niet de schuld van die religies.
Nee, maar het brengt ook terug. Want ik hoe mijn moeder, en niet vanuit een kinderlijkheid, maar vanuit een loers ben, hoe natuurlijk het was. Hoe vol vertrouwen dat was.
Ja, ja. Kom je nooit goed uit?
Nee.
Dan blijf je binnen die muren.
Ja. En dat heeft iets met die overgave. Of ja, dat heeft alles met overgave.
Maar dat vermogen tot die overgave en tot dat vertrouwen, ja, dat groeit ook op je bodhisattva-pad. Dat heb je niet als je ermee begint, maar dat gaat open. Het vermogen tot dat vertrouwen is ook iets wat je nooit zelf kunt ontwikkelen. Dat ontvang je ook. Het is eigenlijk een soort genade. Dat iemand dat kan, ja, is een mysterie. Dat je je zo kunt overgeven en dat je zo vanuit die houding kunt leven. Dat is genade. Dat is iets wat je ontvangt. Het enige wat je zelf kon doen is je oprechte toewijding. En je oprechte respons op dat appel wat je ervaart. Steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw. En vragen om hulp. Kan er iets verschuiven, kan er iets gebeuren op een mysterieuze manier. Het valt toch niet zo makkelijk aan te duiden. Van kijk, daar gebeurt er. Maar op een gegeven moment kijk je om en dan zie je van het spoor van je eigen leven. Er is toch wel wat gebeurd. Of andere mensen die zeggen, nou, er is toch wel wat gebeurd. Het bodhisattva-pad. En het mooie is eigenlijk dat je daar zelf niet bewust mee bezig bent. Je bent bezig met het respons geven op een appel dat je ervaart. En dat is op zichzelf waardevol. Dus eigenlijk is het vanuit het idee van, zelfs als ik er zelf helemaal niks aan heb, zelfs als ik er niks mee opschiet, als ik net zo onwetend blijf als altijd, en het blijft net zo aanmodderen als altijd, op de een of andere manier kan ik via mijn leven een sprankje meer licht brengen in de wereld. Dat is genoeg voor mij. Daar doe ik het voor. Dat is eigenlijk de bodhisattva spirit. Precies. En ook al zal ik nooit die bevestiging, dat mensen dankbaar zijn. Oh, dankjewel voor dat licht dat je in mijn leven hebt gebracht. Zelfs dat ik dat nooit hoor en dat er niemand ooit dankbaar is. Dat ik onzichtbaar allerlei dingen misschien regel. En mensen merken niet eens dat ze geholpen worden door mij. Dat is ook oké.
Over iemand die...
Wij weten niet wat het effect is van ons leven en ons. Soms dan zeg je iets tegen iemand en je hebt geen idee wat dat teweeg kan brengen of hoe dat een effect kan hebben. Of je doet iets of je hebt aandacht of geen idee. En je hoeft het ook niet te weten. Het bodhisattva-pad is, het is belangrijk dat het gebeurt. Je voelt dat het belangrijk is dat het gebeurt. En daarom doe je het.
Zelf denken, nou, dat was het. Dat was het dus niet.
Dat was het niet. Nee.
Want ze waren meestal hele gewone.
Nou, de beurt was. De mensen die daar stonden. Ja? Alleen maar een timbre in de stem.
Mooi.
Ja, het ontroert me nog. 10 jaar geleden.
Dat is ook dat mooie 10e plaatje van de os. Hè? Van dat oude mannetje gaat naar de markt. En dan staat er geen spoor van heiligheid. Maar om hem heen komt alles spontaan in bloei. Er is niks bijzonders aan dat mannetje. Iedereen denkt, nou, wat een schattig oude man, hè, lief. Maar iedereen zijn dag wordt een beetje beter omdat ze dat mannetje hebben ontmoet. Maar dat mannetje doet niets bijzonders. Hij is niet bezig om compassievol boodschappen te doen of zo. Nee, hij is gewoon wie hij is. Maar een van de vertalingen is, om hem heen komt alles spontaan in bloei. Alles bloeit op rondom hem. Nou, zometeen gaan we verder met het laatste stukje van de hartsutra.